Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze keer Margot Ros, actrice.
Nou, wij buigen nog netjes. We gaan terug naar de catacomben, die kleedkamer in. En vervolgens komt er niemand naar ons. En horen wij boven een enorme consternatie. Er was een ongelooflijke ruzie uitgebroken.
Margot ken je ongetwijfeld van Toren C. Het sketchprogramma dat ze maakt met Maaike Meijer. Maar ze is ook actrice in serieuze toneelstukken. Ze regisseerde cabaretvoorstellingen en ze speelde ook zelf in cabaretvoorstellingen. Bij deze aflevering is een bonusaflevering, waarin Margot meer vertelt over de hersenbeschadiging die ze opliep tijdens een voorstelling met Waardenberg en de Jong. Die bonusaflevering is uitsluitend beschikbaar voor crewmembers. Crewmember worden kan al vanaf 1 euro per maand en regel je via elektrapodcast.nl. Over dat ongeluk en haar revalidatie daarna schreef Margot het boek Hersenschorsing. Dat is echt een aanrader om te lezen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Margot Ros. Ik was aan het opbouwen en toen hadden we het over wat er mis bij mij was gegaan. Al met allemaal opnames en dat ik nu ook alweer statiefjes ben vergeten voor de microfoons, waardoor we heel knullig met microfoons in onze hand moeten blijven zitten. En toen zei jij, ja, ik heb ook wel eens een keer zoiets gehad met opnames. Toen zei ik al, wacht even, want volgens mij is het een verhaal wat we ook misschien op moeten nemen.
Het is gewoon ontzettend vervelend als je denkt dat iets erop staat wat onverwacht of heel bijzonder is. En dan blijkbaar heeft de techniek het begeven. En wij hebben dat gehad in Korea, Maaike Meijer en ik, waarmee ik Toren C maak. Wij mochten naar Korea. Wij dachten eerst dat het een grap was. Wij waren genomineerd voor een award voor Best Actress in the World.
In Korea?
Probeerde niet te lachen terwijl ik dit ging zeggen tegen jou. In Korea. En ik dacht, toen wij dit hoorden, dacht ik eerst, oh, wij worden voor de gek gehouden. Maar dat was niet zo. Wij waren genomineerd en we mochten naar Korea komen. En er waren tickets voor ons. En dan was er een rode loper moment en we waren genomineerd met allemaal hele...
En heel even mensen. Voordat je verder gaat, want wat voor evenement is dit dat er in Korea Nederlandse actrices worden
International Award. So if you are international, ja, dan moet je alles in huis hebben. Dus ook je jury. Dus alles wat daar zat, kwam van over de hele wereld. Inclusief ook veel Aziatische landen die wij daar ontmoet hebben. Allemaal acteurs, regisseurs, producenten, waar wij nog nooit van gehoord hadden. Daar waren wij mee genomineerd. Maar ook met Britse acteurs. Het was echt wel super cool, hoor. Ja. Toen we het in door hadden dat het geen grap was. En toen zaten wij daar. Nou, hier kan je op zich al een hele podcast over maken, over die hele reis. Want je bent in een land waarin iedereen ja knikt als het nee is. Dus alles wat je nodig hebt, zeggen ze ja. Maar ook al is het er niet. En dan heb je pas later door, oh, het is er niet. Dus wij gingen, ik denk twee...
Zo ken ik ook organisatoren in Nederland, hoor. Die zeggen, ja, dat is er. Nee, het is er.
Oh ja? Maar... Ja, dat maak je hier natuurlijk ook mee, ja. Ja, daar is het echt een cultuurding dat ze dat niet mogen zeggen. Ze mogen geen nee tegen je zeggen. En wij dachten 2 dagen voordat we weggingen, daar gaan we een documentaire over maken. Want ja, hoe bizar is dat? Ja. Dat wij met Toren C daar naartoe mogen. Dus wij hadden een cameraman zo gek gekregen om zijn spullen mee te nemen. Die ontmoeten wij op Schiphol. Hallo. Hallo Kees, fijn dat je meegaat. En wij gaan naar Korea. En nu moet je weten, wij zaten daar in een soort hysterie. In een hotel met allemaal mensen van over de hele wereld. Die allemaal gekapt, gegriemd. Nou ja, het was echt... dit hadden wij ook nog nooit meegemaakt. Dus 's ochtends om 6 uur of zo moesten wij in de kap en de griem, Mike en ik. Voor die prijsuitreiking die 's middags ergens was.
Ja.
En zaten wij daar. Die cameraman ging dan mee. Zaten wij daar voor de spiegels. Maar dat zijn allemaal Aziatische dames die Aziatische mensen altijd opmaken. Die Aziatisch haar doen. Maar niet het haar van Margot Ross en Maaike Meijer, wat super dun is, uitgedroogd.
En, krullend ook nog.
Krullend. Dus dat werd er meteen uitgekamd, die krul. Ik zag er ook niet uit. Maaike's haar, daar ging echt de lak in. Ze zag eruit als koningin Beatrix. Het waren echt ontzettende grappige opnames. Want je zag ons heel langzaam groen worden. Met, oh nee, dit is heel lelijk. Gaan we dit zeggen dat we dit anders willen? Durf jij dit te zeggen? Nee, want ze waren natuurlijk ook allemaal heel aardig. Dus wij zagen er niet uit, Wout. Het was ontzettend lelijk. Maar het was vooral onze blikken. Dat je dus echt in onze ogen kunt zien. Nu ga ik eindelijk op een podium misschien mogen komen staan voor een prijs. En dan, overigens wisten we trouwens al dat we op het podium zouden komen. Want je bent dan wel genomineerd. Maar ze gaan wel eerst vragen of je daadwerkelijk komt. Want dan krijg je de prijs. En als je niet komt, krijg je de prijs niet.
Ja, want anders staat het lullig als ze zeggen. En de winner is Torren C. En Torren C komt niet op het podium.
Precies. Dus wij zaten daar echt als hele zielige Calimero's in de spiegel te kijken. Met dat enorme stomme haar. Je kan het terugzien op internet. En... oh, fijn, die prijsuitreiking is er. We zouden op de rode loper gaan. Ging niet door, want er was een tyfoon. Dat hadden wij dan weer. Kun je eindelijk een rode loper hebben? No, no possible. Tyfoon, tyfoon. Ja, dus alles waaide daar weg buiten het gebouw. En uiteindelijk hebben wij die prijs gekregen. Wat fantastisch was, hoor. We hadden helemaal geoefend op een Koreaans bedankje. En die zaal ging echt uit zijn plaats.
Oh, wat goed.
Haseyo. Ja, we stonden daar echt heel erg de show te stelen met onze absurde jurken aan. We hadden geweldige jurken aan. En Aziatische mensen vroegen zich ook de hele tijd af of dat traditional Dutch costume was. En wij dachten, hi, da, hi. En dan moet je voorstellen, dat ga ik toch nog even vertellen voordat ik echt ga vertellen wat er misging.
Ja.
Voordat je die prijzen krijgt, dan heb je natuurlijk alle nominaties. Dus er waren 2 hele beroemde Koreanen die gingen die prijzen uitreiken. Die kwamen podium op en die zaal ging helemaal uit zijn plaat al. En die spraken Koreaans, maar het werd tegelijkertijd vertaald in de zaal in het Engels. Dus je hoorde... En dan hoorde je een hele omvloerste stem ergens in de verte. And the nominees are for best actress. En dan zag je een prachtige clip van een dramatische Engelse film. Zag je een actrice echt heel ingeleefd spelen met... Oh, mother. Oh, yes, my dear. En nou, die was dan genomineerd. En dan zag je weer een waanzinnige actrice, Aziatische actrice, in een hele mooie, bijzondere Chinese film die je in het arthouse ziet spelen. Zo heel ingetogen. En dan hoorde je op een gegeven moment, and from Holland, Tao Siel. Maka Maya Magolos. En dan zag je ons als pubermeisjes in die lift staan. Heb je naar mijn rokje gekeken? Nou, dat op zich was al een prijs waard. Dit trok ik gewoon eigenlijk helemaal niet. En toen kreeg je de portiers. Dus dan had je eerst dat rokje gegeel. En toen kreeg je... Zo ja, een hele flauwe grap van de portiers. In die zaal vol met Koreanen. Nou, bizar. Wij gaan op dat podium. Wij krijgen die prijs en bloemen. Allemaal fantastisch. Daarna is er een feest. Op een gigantische boot in de rivier midden in Seoul. Wij allemaal op die boot. Muziek erbij. Prachtig. We zitten net allemaal aan dat eten. Borden met eten en drank. En op een gegeven moment... En het bleef maar regenen, hè? Want ja, die...
Tyfoon.
Tyfoon ging maar door. En op een gegeven moment hoorden we... Ga-oh! Ga-oh! Wij keken nog naar onze tolk, want de hele dag was die vrouw aan onze reet geplakt om alles te vertalen. Get on board! Get on board! Ik denk dat hij zegt, get off the boat. Toen moest iedereen meteen van die boot af, want er was een gigantische overstroming. En wij konden niet meer die boot af, want die boot lag aan een soort kade, zeg maar. Maar wij kwamen buiten.
Ja.
En de kade was weg. Dat was helemaal weggeslagen door de regen. Die cameraman zat dit de hele tijd te filmen. Je begrijpt dat, een spannende televisie.
Een hele goede tv, ja.
Dus wat gebeurde er? Ze gingen allemaal tafels uit de boot halen in die hysterie van de tyfoon. Die pleurden ze allemaal in het water. Daar moesten al die vrouwen met die gala-jurken op lopen, want dat kon nog net. Het was zeg maar 1,5 meter of zo.
En, als een soort noodbrug.
Als een soort noodbrug, inderdaad, ja. Sorry. En daarnaast gingen alle mannen, die sprongen gewoon in het water met die lakschoenen aan. En die gingen al die vrouwen helpen. Het was waanzinnig. En wij dus ook zo naar de overkant. Toen werden we allemaal in bussen gepleurd. Het was een soort noodplan. Met die prijs in onze hand, een bos bloemen en onze cameraman. En iedereen zat vervolgens, ja, had niks meer te eten, niks meer te drinken. Je werd teruggebracht naar je hotel, waar de bar gewoon ook dicht was. Dus het hele feest was in één keer afgelopen. Maar wij dachten, fantastisch beeldmateriaal. Hè? Toch? Je gaat een documentaire maken. Nou, onze cameraman, die had dat kaartje van de camera. Dat moet gerenderd worden. Hè? Even voor de luisteraar, dat betekent dat je dan op een grotere schijf zet. Dat moet allemaal uit die camera komen. Ja. En dat, ja, dat moet dan in een stopcontact en zo en in je hotel. Dat had hij gedaan. Maar hij was toch even naar buiten gegaan om wat te gaan drinken of uit te waaieren in de tyfoon. Ik weet het niet. En hij trok de kaart van de kamer, waar de elektriciteit op zit, eruit. Hij was lekker weggegaan.
Je toegangspasje, wat je erin steekt, zodat het licht.
Yes. Nou, en 2 uur later kwam die wit aanzetten bij onze kamer. Hij zei, al het materiaal is weg. Maar dat is gewoon, dat was gewoon zo zielig. Ik kon ook niet eens boos worden, want die man was zo wit weggetrokken. Al het materiaal van die middag, dus niet de ochtend, maar de middag, het opmaken en de, die ochtend het opmaken. En dus de prijs stond er wel op, maar dat en de tyfoon, dat hele leuke met z'n allen, we staan in het water tot onze nek met onze galenjurken, dat was weg.
Oh, wat.
En ja, dat moet je accepteren, dan moet je gewoon door. Kan je nog ergens in de tyfoon schreeuwen, Jezus, ben je een eikel dat je die kaart eruit haalt. Maar ja, daar kan niemand
verder. Oh, wat een ramp. En die SD-kaartjes, van die geheugenkaartjes, is ook onmogelijk om iets van te reconstrueren. En trust me, ik heb het al meerdere keren moeten proberen.
Oh ja, ja, hij zei, dit kan echt niet. Dat zag ik ook aan hem.
Nee, het is een technisch ding. Je kan er, Als je al bestanden nog terugvindt, want dan heb je software en dan zie je zo, oh, daar staat mijn bestand. En zeg je, nou, ga het maar restaureren. En dan komt er niks uit terug. Ik heb het met audiobestanden gehad. En dan heb je hem en dan staat hij, dan klik je hem aan en is dan maar, hallo.
Ook leuk.
Het is echt rampzalig. Oh, maar dat is echt de nachtmerrie bij dat soort dingen.
Ja, ik vond het heel zielig voor hem. Ik vond het ook voor ons zielig, want het was echt bijzonder materiaal. Dus in mijn hoofd, als ik denk aan die documentaire, Toren Seoul heet die, dan denk ik ook altijd dat het erin zit. Maar het zit er gewoon niet in. In mijn hoofd heb ik dat erin geëdit. Omdat het zo'n bijzonder materiaal was. Maar ja. Het zit er niet in.
Het zit er niet in.
Maar dat was ook natuurlijk wel weer een beetje een torenzee-moment. Want alles wat misgaat. Ik kreeg ook die prijs en die prijs staat mijn naam ook verkeerd gespeld.
Echt? Wat staat erop?
Ja, er staat gewoon, mijn naam staat gewoon verkeerd. Alsof ik het niet ben. Ook goed. Helemaal prima, mensen. Nee, maar ik moet zeggen, ik hou ook wel, ik moet zeggen, alles wat misgaat is achteraf natuurlijk altijd een goed verhaal.
Ja, ja.
En misschien terwijl je bezig bent, weet je dat ook. Ik vind dat ook zelf vaak als momenten heel erg zijn, dan moet ik er al om lachen op dat moment. Omdat ik denk, nee, dit kan gewoon niet. Dan kan ik eigenlijk al meteen uittunen. Dat is waarschijnlijk een, hoe zeg je dat? Een
overlevingsmechanisme,
ja. Maar dan tune ik uit en denk ik, nou, dit is zo erg, dit kan gewoon niet. Er zijn natuurlijk ook wel momenten dat je ook dat niet meer kunt, dat uittunen. En dan wil je alleen nog maar in een hoek wegkruipen onder een dekbed en denken, nou, ik kom even voorlopig het huis niet meer uit. Maar meestal moet ik er toch wel om lachen, denk
maar,
ik.
Maar heb je dat altijd gehad? Dat je al zo snel in zo'n situatie het van de afstand kon bekijken? Denken, ja, maar hier zit ook wel gewoon iets goeds in.
Ik vind het altijd wel heel fijn. Ik heb dat volgens mij als kind ook wel gehad. Maar ik moet je eerlijk zeggen, de momenten dat ik alleen ergens doorheen ga, dat vind ik veel heftiger. Dus als ik met een ander door iets moeilijks heen ga, of iets wat mislukt of heel pijnlijk is of wat dan ook, dan vind ik dat makkelijker. Dan kan ik dat veel makkelijker meteen relativeren. Maar als ik in mijn eentje ergens door een nare sluis heen moet, wel of niet op het podium, dan vind ik dat vele malen moeilijker. Dan wil ik veel meer daarna wegkruipen en denken, nee, dit is niet gebeurd. Ja.
Want heb jij solo gespeeld? Want je noemde al Toren C. Ik denk dat de meeste mensen je daarvan kennen. Maar Je hebt ook gewoon een hele carrière op het toneel gehad en nog steeds.
Ja.
Heb jij ook solo gespeeld?
De moeilijkste momenten denk ik waren dat, denk ik dat het was dat ik solo ging. En ik ga binnenkort weer solo. En ik ben ook de hele tijd bang dat ik denk, oh mijn god, wat heb je nou toch weer bedacht? Waarom ga je dat doen? Het wordt vast wel heel erg. Ik denk dat de ergste momenten zijn geweest dat ik juist in mijn eentje was. Ik heb niet veel solo dingen gedaan, want ik vind het gewoon heel eenzaam. Mm-hmm. In mijn eentje voor zo'n spiegel zitten, voor de voorstelling en je leuk opmaken. En om me heen kijken en denken, waarom zit ik dit eigenlijk te doen? Dan kan ik veel te lang nadenken. En dan denk ik, ik kan ook net zo goed nu naar buiten lopen, in de auto stappen, naar huis rijden. Die mensen die hebben op een gegeven moment wel door dat ze niks krijgen op het toneel. En dan zit ik lekker thuis. Maar dat heb ik niet als ik met iemand samen ben.
Okay.
Dan neemt mij die persoon, de energie van die persoon neemt mij gewoon mee. Ik heb één keer, dit is lang geleden, had Lebbish, Hans Zimmer, had mij gevraagd of ik zijn solo wilde spelen. Dat vonden hij en Koos Terpstra, zijn toenmalige regisseur, of volgens mij is dat trouwens nog steeds een regisseur, vonden dat een bijzonder idee. Dat iemand anders een cabaretvoorstelling zou doen. En dan zeker als het een vrouw zou zijn. Dus die hadden mij gevraagd. En ik zat destijds bij het Noord-Nederlands toneel. En toen dacht ik, oh, dit is spannend. Kan ik dat eens voelen hoe dat is in mijn eentje op het toneel? Ja, dat ga ik wel doen.
En dan ook nog een voorstelling van Lebbish die dat geldt natuurlijk in principe voor iedereen, maar zeker bij Lebbish, dat is zo ontzettend Lebbish.
Ja, ja, het is een van mijn grootste lessen geweest op het podium als uitvoerend kunstenaar, zeg ik dan maar. Hè? Ja. Want ik ben actrice, ik ben geen cabaretier. Ik ben echt zo zie ik mezelf ook, een actrice die soms hele avonden zonder vierde wand iets staat te doen. Maar dat was dat ook. Ik heb mij zo ingeleefd. Ik heb die tekst mij eigen gemaakt. En ik ben dan dus op dat moment een cabaretier die een tekst staat te doen. Maar in wezen is Hans dat natuurlijk ook op dat moment.
Ja.
Het komt alleen uit zijn koker. Maar het publiek denkt heel vaak als iemand staat te stand-uppen of een cabaretvoorstelling doet, ja, je speelt alsof je ter plekke dingen invallen krijgt of zo. Maar dit heb je natuurlijk 100.000 keer uitgedacht. Hè? Dat is de briljantie van
dat de kunst, dat het
uitvoerend
lijkt.
Kunstenaar. Ja.
Alsof het zo is.
Dus ik dacht, dat ga ik doen. Ik ga die teksten leren. Nou, daar heb ik heel lang over gedaan. Maar wat gebeurde er? Hij speelde zijn voorstelling. Die had hij 2 seizoenen gespeeld. En hij zou zijn laatste spelen in Amsterdam in de Kleine Comedie. En die zou hij eigenlijk zelf bijna niet spelen. Hij had al zijn matties uit het vak gevraagd om stukken uit zijn voorstelling te doen.
Goed.
Ja, en toen zei hij, maar gewoon wil jij dat ook doen? Want jij gaat over een maand dat spelen in Groningen. En dan ga jij ook op het podium van de Kleine Comedie dat spelen. Toen dacht ik, oh, hè? Be brave, Margo. Gewoon doen. Dus dan moest ik, weet ik veel, 5 minuten of zo. Ik mocht zelf een stukje uitkiezen. Nou, ik had een leuk stukje uitgekozen. Ik kwam in de Kleine Comedie. Dat was barstensvol met mensen. En ook barstensvol met collega's. Allemaal vakgenoten. De top uit de Nederlandse cabaret liep daar rond. En zo ook ik daartussen. En Lebby stond dan in de coulissen. En die gaf af en toe commentaar. En het was echt een enorm bruisende avond. Serieus. Het publiek ging helemaal uit hun plaat. En ik was, weet ik veel, nummertje 10 of zo. En er waren denk ik nou wel 15 mensen of zo die zouden optreden. Maar ik was één ding vergeten. Namelijk, als je optreedt in een omgeving waarin iedereen alles en iedereen kent wat op dat podium komt. En ik kom op en iedereen denkt, wie is dat? Dan denkt iedereen, wie is dat? In plaats van dat hij bezig is met wat ik loop te zeggen. Dus het was één grote pan met gezelligheid. En toen was het, nou hier is Margot Ros. Stil. Maar compleet stil. Die hele kleine komedie. En ik begon die tekst te doen. Maar ik was zo onder de indruk van de totale stilte. Dat ik ging hakkelen. Oh, wat een hel. Ik voel het weer in mijn lijf. En dan hoor je, als je gaat hakkelen, hoor je... Oh, dit heeft ze natuurlijk niet zelf bedacht. Terwijl iedereen weet dat niemand die daar staat die tekst heeft bedacht. Maar ja, zij waren natuurlijk zo briljant om commentaar op zijn teksten te geven. Of, nou ja, weet ik veel. Allemaal hele leuke dingen. Dus ik stond daar en ik kijk.
En hadden
echt...
ook nog eens de support van een hele zaal. Die denkt, oh, wat vet het is.
Ja, hier kwam Raoul Heertje, mensen. En die was ontzettend... Dat weet ik nog, die was voor mij. Die was ontzettend grappig. Ik stond er ook oprecht zelf van te genieten in de coulissen. Helemaal vergetend dat ik dadelijk daar zelf op moest. En hij krijgt echt een daverend applaus. En ik kom op en het sterft totaal uit.
Oh, dat is...
Al die gezichten, weet je wel. Dan zie je opeens hoeveel ringen aan balkons de kleine komedie heeft. En ik kijk in een wanhopige blik rechts naar voren... waar daaronder zat Hans. Die zat tussen de gordijnen naar mij te seinen. En ik zei, volgens mij weet ik even niet wat er nu komt. Nou, en dan moet je echt... peper in die reet, jongens. Ik sta hier, ik moet doorgaan. Dit moet wel echt even ergens over gaan. Dus ik probeer in mijn op zoek naar een leuke grap... nog iets met Hans te doen, maar dat deed ik te snel. Dus dat konden mensen helemaal niet volgen... dat dat grappig bedoeld was. En ik kon er werkelijk niks meer van maken. En uiteindelijk, Hans die riep, fiets! Dat was nog wel leuk. Hans riep, fiets. Toen zei ik, nee man, daar zijn we helemaal niet. Je bent echt helemaal verkeerd. Jij staat niet hier, ik sta hier. Ook nog een grote mond hebben. Echt zo dom, Margot. Terwijl ik bezig was, dacht ik, Margot, waarom doe je dit nou? Je hebt een grote bek, maar je kan het helemaal niet nu hier. En nu ga je grappig lopen wezen door Hans helemaal af te fakkelen. Werkt niet, hou maar op. En dat terwijl je dus
terwijl
doorgaat.
Terwijl je er staat, hè? Ja. Oh, wat een hel.
En op een gegeven moment komen we wel bij het woord fiets. Dat was een lach, dat weet ik nog. Dat ik dan zei, oh, daar is hij hoor. Ja, nou, dankjewel. Het was toch een fiets. En het was op een gegeven moment klaar. En ik ben afgegaan. Ik ben dus ook echt afgegaan, maar ik ben afgegaan. En ik ga naar de beneden achter het theater. Daar is een soort klein barretje. Daar stonden al die andere lieve collega's van mij... die mij meteen op de schouder gingen slaan. En me gewoon, nou ja, je hebt in ieder geval gestaan. Verschrikkelijk. Ik heb een tas gepakt. Het was kort daarna was het afgelopen, de avond, voor mijn gevoel. Of ik heb eerst in de kleedkamer even uitgezakt, in de hoek gezeten... met mijn handen voor mijn gezicht en gedacht, waar is hier de nooduitgang? Mijn tas gepakt en toen ging ik, dat had ik nooit moeten doen... toen ging ik terug naar de hal. Waar al die mensen stonden die allemaal blij waren... van al die cabaretiers die ze gezien hadden. En op het moment dat ik de hal binnenkwam van de kleine komedie... draaide iedereen zich af, Wouter. Nee, serieus. Dat gebeurt er dan. Dat is wat mensen doen. En mijn twee beste vrienden, die deden dat gelukkig niet. Maar die stonden wel met ogen op stokken. Van ja, Margot, ja, wij gaan natuurlijk niet zeggen dat dit goed was. Maar nou weet je, ook deze dag gaat weer voorbij.
Oh, en ook nog, mocht je dit horen en nog nooit in de kleine komedie zijn geweest. Het is een vrij klein theater, dus die foyer...
helemaal vol.
Als die helemaal vol staat, staat iedereen gewoon schouder aan schouder.
Ja.
En als dan iedereen zo... Wat ik snap dat ze wegdraaien, want het is ook het ongemak met... oh, we weten allemaal wat er gebeurd is en daar willen we het niet over hebben.
Ja. Ja,
ijzingwekkend koud zijn.
Ik ging naar huis. Ik heb daar, denk ik, een dag of twee... heb ik me echt even helemaal teruggetrokken en gedacht... waar ga ik aan beginnen? Want ik moest die hele voorstelling nog spelen.
Dat ook nog.
Avondvullend. Het was echt een dik uur en 20 minuten wat ik moest gaan doen. En godzijdank... jij stoort nu even helemaal in. Godzijdank heb ik ook soms... Ja, ik weet niet waar ik dat vandaan had. Ik denk, ja, maar godverdomme, dit gaat toch niet gebeuren, zeg. Ik moet... Ja, dan heb ik toch een soort revenge gevoel.
Ja.
Dat heb ik dan wel. Dat is op niks gebaseerd, maar dat zit gewoon in mij in. Dat is ook niet iets om een schouderklopje voor te krijgen. Dat zit gewoon in mijn DNA ingebakken. Dus ik dacht, hoe dan ook ga ik dat gewoon doen. Maar godzijdank had ik dat ook, want ik ging dat spelen. En daarin was de setting natuurlijk... Oh, we zitten bij het Noord-Nederlands toneel. We gaan kijken naar Margot Ros, die de voorstelling van Hans Sibbel gaat spelen. Wat is dat voor een bijzonder concept? Ja. Daar gaan we eens heen. En vervolgens hadden ze een geweldige avond, want ze hadden al die teksten en grappen van Hans. Wat er gebeurde was... Hans maakt natuurlijk veel meer grappen dan ik met zijn materiaal. Hij heeft een hele andere... dynamiek in spreken. Dus zijn voorstelling werd heel anders doordat ik hem speelde.
Ja.
Dat vond hij zelf heel erg leuk. Hij regisseerde mij. Dus hij had een heel spannend verhaal. Dat vertelde ik echt 100 keer spannender volgens hem. En er zaten ook stukken in. Dan had hij het over zijn ballen. Nou, dat kon ik dan natuurlijk niet doen. Dan had ik het geloof ik over mijn eigen eierstokken. En mensen vonden het geweldig. En ik heb vervolgens daar 3 weken uitverkocht gespeeld.
Oh, wat goed.
En er waren mensen komen kijken die toen ook in de Kleine Comedie het gezien hadden. En die zagen het dus een maand later. Waaronder Harry Kies. Dat was de toenmalige impresariaat van hem. En die kwam kijken bij mij in Groningen. En die zei, nou, dit had ik nooit geloofd als toen ik jou zag... En nu, een maand later, sta jij dit te doen. En met zo'n vertrouwen en met zo'n gemak. En het is zo'n leuke voorstelling geworden. Dus nou ja, dat was voor mij op heel veel fronten zeg maar een les. A, geef niet op. B, je kunt sterven, maar je kunt ook weer herreizen uit je as. En hoe leuk is het om materiaal van een ander te doen... dat ik mijzelf echt als een cabaretière voelde. Want dat is echt andere koek... dan dat je als een acteur in een toneelstuk van iemand staat... en je speelt een ander karakter. Ja, het is heel leuk om te doen. Zo, maar ik voelde wel weer toen ik het net vertelde... zeg maar mijn darmen aan de slag gaan.
Ja, ja, ja. Maar denk je ook... zou je het die periode van 3 weken... net zo goed hebben gespeeld en net zo goed hebben voorbereid... als je die avond in de Kleine Comedie wel gewoon lekker was gegaan?
Goeie vraag. Dat heb ik me nooit afgevraagd. Jawel, ik denk het wel. Want dan heb je, toch veel meer wind onder je vleugels. Dat denk ik wel.
Ja, ja. Omdat je ook zegt, ik heb zo'n gevoel dat ik...
Ja, het is een andere energie waar het uitkomt. Ja. Maar dan had ik het denk ik even goed gedaan. Omdat je dan de energie hebt van... Jeetje, ik heb gewoon dit gedurfd. Nou, nu ga ik ook die 1,5 uur aandurven. Ik vond dat ook lang op het podium. In je eentje 1 uur en 20 minuten... überhaupt mijn eigen stem horen 1 uur en 20 minuten is al veel.
Het is ook heel lang.
Ik heb ook cabaretiers geregisseerd. En dan zei ik, Jezus jongen, wat denk je nou? Dat iedereen het lekker vindt om 1 uur en 20 minuten naar jouw stem te luisteren. Daar moet je iets mee doen. Je kan niet de hele tijd naar datzelfde timbre en dezelfde... weet je wel, ik praat nu ook de hele tijd op deze manier. En op een gegeven moment denk je ook, kan die vrouw even uit?
Ja. Ja, maar dat is inderdaad dan het verschil in toonhoogte, in tempo, in
ja.
alles wat je doet.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
Overigens, wat ik in dat licht van te vroeg in de carrière heel leuk vind, alle dingen die je beschreef, die je deed in de Kleine Comedie, werd je zo gaan hakkelen en dan eigenlijk vanuit een soort misplaatste arrogantie ook nog Hans op zijn plek willen gaan zetten.
Oh, verschrikkelijk.
Dat zijn dingen die ik ook zo vaak mis. Die gaan bijvoorbeeld op een open podium met echte beginners, waar het niet misgaat. En die gaan dan afgeven op de zaal of op de MC of op anderen. Dat je denkt, nee, daar ligt
niet
het allemaal
doen.
Niet aan.
Het ligt aan jou. Oh, ik ben ook heel benieuwd hoe ik dat nu ga doen. Ik ga sowieso... Ik heb altijd een mengvorm tussen toneel en cabaret. Dat is voor mij een soort ideale vorm. Dan kan ik veel makkelijker ook transformeren. Dat vind ik dan weer prettig. Maar ik heb een onmetelijk respect voor jullie cabaretiers. Omdat het echt blote billenwerk is. Mm. Dat is compleet anders dan hoe ik het ervaar als ik een personage speel. Dus daar staan met je eigen verhaal, met je eigen grappen, met alleen maar je eigen lichaam. Hè? Geen vreemde dingen die je daarmee gaat doen, behalve om iets te duiden, omdat iemand typisch loopt of praat of wat dan ook. Ja, dat is een soort uitgekleedheid, een soort naaktheid, die als ik op het toneel sta, wel naar op zoek ga, omdat ik het heel spannend vind om in dat gebied te komen, maar mij zo zwemmend kan voelen. Ja, dus ja, maar ik ga daar toch elke keer een beetje naar op zoek. Omdat ik dat ook spannend vind. Want daarmee denk ik ook iets te vinden wat weer nieuw is. En dat blijft toch wel, daar blijf ik wel naar op zoek. Ja. Als maker. Om mezelf toch een beetje opnieuw uit te vinden elke keer. Daarom blijf ik ook nooit lang met iets hangen. Ik heb een voorstelling met Erik van Muiswinkel gemaakt. Zo ben ik echt bij cabaret, zeg maar, gekomen. Bij hoe heet het? Die vorm, zeg maar. Maar ik dacht, ja, ik ga niet nu 6 jaar lang een duo zijn met Erik van Muiswinkel. Ik wil van alles doen. Ja. Dus wat dat betreft ben ik ook niet te grijpen in wat ik doe. Ik heb een keer dat gedaan, een keer dat. Ik hoop dat ik nog een keer het echt aandurf om alleen maar met mezelf daar te staan. Maar misschien moet ik dan echt een pamper aandoen, want dan ga ik toch echt, denk ik, echt poepen.
Nou, jij hebt al een hele goede voorbereiding gehad, volgens mij. Dus ze zeggen, doe het. Wel over Erik van Muiswinkel. Ik weet dat Erik is ook wel eens te gast geweest.
Ja, die heb ik gehoord.
Al een tijd geleden, maar die vertelde ook volgens mij een verhaal over de show van jullie twee bij de jury, de finale van het Groningen Cabaret Festival.
Ja, jongens, ja. Nou, het was sowieso een spannende tijd dat, want Erik gaf mij, toen was ik echt net, nou weet ik veel, een jaar of twee begonnen in dit vak. Ik was net van school af. Hij vroeg of ik met hem die voorstelling wilde maken. En hij schreef dat dan samen met Justus van Oel. En hij had bedacht dat daar ook cabaret in zou zitten. Wij speelden een hele voorstelling met een heel verhaal erin. Het was best wel moeilijk.
Het was eigenlijk bedoeld gewoon als theatervoorstelling?
Ja, het was als theatervoorstelling bedoeld.
Oh, okay.
Ja. En wij speelden een deel daaruit bij het Groningen Cabaret Festival. Maar eerlijk gezegd, ja, het was daar compleet stil. Ik ga dat verhaal niet helemaal herhalen, want die moeten die mensen maar gaan luisteren wat Erik van Muiswinkel vertelt.
Ik zal een linkje erbij zetten.
Het was echt gewoon complete stille zaal. En niemand heeft gelachen of gereageerd of wat dan ook. En maar het was niet mijn ergste, hoe zeg je dat, dieptepunt van die voorstelling. Die heb ik gehad ergens in het oosten van het land. Ik vergeet altijd op welke plekken zijn. Maar ik weet wel dat het in het oosten van het land was, ook bij die productie. Want Erik had bedacht, nou, we hebben dan dat verhaal en dat spelen we echt. Dus ik kon echt als actrice, zeg maar, deze voorstelling spelen. Maar hij had ook bedacht, we gaan ieder ook een kwartier op het podium staan alleen. Dus hij ging dan een paar types doen en had daar leuke verhalen bij. En ik mocht dat dan ook doen. En op de een of andere manier had ik toen ook al dat ik dacht, oh, nou leuk, dat kan ik proberen. Maar het moment naderde en ik had nog geen tekst gekregen van Erik. Ik had totaal geen ervaring om een tekst te lezen. Er zijn cabaretiers die kunnen dat. Die lezen dat even of die lezen de krant en die gaan het podium op en die doen dan even 5 minuten proberen. Maar dat kan ik niet. Dus wij staan voor het eerst avondvullend in een grote bak ergens in het oosten van het land. En hij zegt 2 dagen van tevoren, dit is je tekst. En ik zo, maar dat kan ik helemaal niet doen. Ja, maar dat moet, want we zijn avondvullend. Dus we gaan nu met z'n tweeën, ik ga een kwartier en dan jij, nou, dan mag jij 10 minuten. Nou, Erik was geweest. Dus eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Mensen lachen, jongen, want hij had een hele leuke types. Ja, die man is natuurlijk geweldig. Die doet allemaal geweldige mensen na.
Heeft en nog even, jij was net 2 jaar bezig. Ja. Hij was op dat moment zeker 25 jaar bezig.
Ja, zeker. Dus,
Klein verschilletje.
Hij gaat af, ik kom op. En deze hele bak is het was net of alle mensen weggelopen waren. En ik doe die tekst. En ik loop na die tekst af. En ik loop rechtdoor naar de kleedkamer, want dat is pauze daarna. En ik pak twee tissues uit die bak die we gebruikt om ons gezicht schoon te vegen als we klaar waren met spelen. Die zet ik meteen onder mijn oogleden en ik ben zo gaan zitten. En ik heb even gehuild. En toen kwam Erik. En die moet zeggen, ik huil nooit om dat soort dingen, maar het was totale paniek. Ik had als een konijn in de koplampen gekeken. Ik dacht, nee, dit gaat niet. Toen heeft hij ook zijn verontschuldigingen aangeboden. Want de man is altijd te laat met zijn tekst, hoor. Want ik heb daarna nog vaker met hem gewerkt. Nooit op tijd. Altijd, nee, maar het komt naar je toe en dan komt het niet. En ik ben niet iemand die dat zo op mijn mouw schudt. Dus toen heeft hij ook in die kleedkamer diezelfde avond zijn verontschuldigingen aangeboden. Ja, dit had ik gewoon eerder moeten geven. Dit is ook inderdaad misschien wel moeilijk voor je. We gaan daar morgen nog aan werken en dan zien hoe het gaat. En langzaam hebben wij onszelf herpakt en is dat uiteindelijk goed gekomen. Maar ja, de avonden dat ik opkwam en de zaal totaal niet reageerde, die heb ik echt bij die voorstelling regelmatig meegemaakt, ja. Oh. Gelukkig was dat ook bij Erik wel eens zo. En dan vierde ik feest. We hebben één keer... We kwamen in Reuzel. Ik kom uit Eindhoven. Reuzel is een dorpje. Dat ligt er helemaal onder bij de Belgische grens. En ja. Ik zei... Oh, wat leuk. Dit is vlak bij ons. Daar ben ik vroeger geweest. Heb ik carnaval gevierd. Nou, dat was nog steeds diezelfde tent. Dus een café... met tafels en stoelen ernaast. En dan zo'n wieberwand, hoe heet dat? Zo'n vouwwand. Ja. Zo'n verschrikkelijke vouwwand erin. Daar werd achter gebiljard. Dan had je nog een vouwwand. En daar was dan het theater. Nou, dat was gewoon een podium. En er stonden 5 tafeltjes toen wij kwamen. Met stoelen eromheen. En Persische tapijtjes op die tafeltjes. Met bloemetjes en asbakken. Want er werd gewoon nog keihard gerookt in die tijd. En ik zei, hoeveel kaart? Oh ja, de poster hing buiten voor de deur. Die poster heb ik nog. Die kreeg ik later van Erik. Echt heel aardig. En stond op. Kaartje verkrijgbaar bij drogisterij De Vlinder. Want er was gewoon geen kassa. En wij speelden die avond voor 12 mensen. Waarvan er 4 mijn familie waren. En de rest zat daar aan tafeltjes. En je moet weten, in die voorstelling speelde ik een hysterische vrouw die publiek moest activeren om keihard te klappen en te joelen. Maar ja, deze mensen waren net niet gestorven in die zaal. Dus dan zei ik, kom op mensen. En dan zwaaide ik met zo'n krant en dan moesten mensen gaan zwaaien. Het was allemaal heel gênant. En dan hoorde je, nou zo, weet je wel, zo... Zo 3 klapjes ergens. En in de verte hoorde je dan de karambol, zeg maar, van de biljartballen. En Erik, die toch altijd echt ging, dat zag je ook aan zijn gezicht. Oké, nu komen mijn, hè, nu komt mijn kwartier waarin ik bright and shiny de dingen kan doen waar ik heel goed in ben. Nou, hij begon geen enkele lach, maar helemaal niet. De hele tijd niet. En ik moest daar zo om lachen in de coulissen. Dat ik op een gegeven moment moest ik dan weer opkomen en dan ging het weer verder. Dat ik een touw had gepakt en daar had ik een lus in gemaakt als zijnde. Nou, hang jij jezelf ook maar eens een keer op. Want ja, ik moet dat zo vaak in die voorstelling van ons. Maar ik kwam met dat touw op, maar ik had echt voor mezelf een gat gegraven. Want hij moest daar helemaal niet om lachen, maar ik zelf wel. Dus vervolgens bleef ik er zelf in. En die zaal met 8 mensen hebben daar... ook als konijnen naar zitten kijken. Met...
Je hebt ook gedacht, wat is dit voor rare voorstelling?
Ja, ja, het is soms gewoon heel treurig. En soms heb je ook geweldige voorstellingen, hè? Met 10 man in de zaal.
Ja, ja, het kan absoluut geweldig zijn.
Dan zit je in een hele grote bak. En dat hadden we ook een avond, Erik en ik. En daar zaten, geloof ik, 25 man of zo, want Nederland speelde. En voetbal. En wij vonden het geweldig dat ze er waren. Dus die hebben we allemaal bij elkaar in 1 kluitje gezet. 1 klein rondje in de zaal. Dus allemaal tegen elkaar aan. En er ontstond zoiets gezelligs. En ja. Tussendoor gingen wij luisteren naar de wedstrijd. Ja, dat weet ik me nog te herinneren. Dat ik dacht, oh, dit is echt een vakman. Erik kon dat heel goed. Die kon dan dat in de voorstelling inpassen. Dat had ik gewoon, ja, net van school af, weet je wel. Heel bijzonder vond ik dat allemaal, ja. Maar dat was, ja, je hebt ook wel eens met heel weinig mensen een fantastische avond.
Ja, ja, maar zeker wel ook wat je zegt, dan zet je ze allemaal bij elkaar.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk het probleem geweest in de hele coronaperiode. Dan had je ook weinig mensen, maar allemaal verspreid en dan...
Ja.
Niks mee te beginnen.
Nee, maar dat merk ik nu ook weer. Nu het wel weer mag. Ik heb net op de parade gespeeld, begon in Den Haag. mensen waren gewoon, en ik zelf ook, ontroerd dat ze met z'n allen, dat is een tent, daar kunnen 160 man in, maar daar proppen ze 180 man in. Dat zit allemaal op elkaar op bankjes. Jongens, inschuiven, nog dichter tegen
voor
elkaar.
Mensen van de brandweer die luisteren, dat zijn figuurlijke 180 man. En netjes 160 volgens de voorschriften.
Ja, en als er brand is, kunnen we allemaal netjes rustig weglopen in koppels van twee. Maar het gevoel, dat merk je ook aan het publiek. Oh, dit mag weer. Ja. We kunnen samen genieten van iets wat voor onze neus gebeurt. Daarom is theater echt 100 keer bijzonderder dan televisie of film, vind ik zelf. Omdat het gebeurt allemaal hier en nu voor je neus.
Ja.
Dat is zoiets magisch dat je dat met elkaar maakt. Dat doet niet de uitvoerende kunstenaar. Ik klink nou heel erg alsof ik kunstenaar zijn, maar dat doet niet de acteur of de cabaretier alleen. Dat doe je met elkaar. En ja, dat blijft zo bijzonder. En nu voor het eerst na corona weer al die mensen op een kluitje. Ik begon ook de voorstelling keihard te roepen mensen: wie heeft er hier corona? En dan gilde echt de helft van de zaal: ik! En dan zei ik, dan gaan we beginnen. Mensen werden daar zo blij van. Gewoon samen iets beleven. Die verbinding, dat is wat voor mij theater is.
Ja, ja, absoluut.
Ja.
Nou ja, en inderdaad ook het verschil tussen het zien op tv. Zelfs al is het gewoon een cabaretvoorstelling die je op tv kijkt, heb je niet dat gevoel. Want zelfs al is het zo'n moment als jij een kleine komedie had, of dus zoals in Groningen dat het stil blijft, ook in de zaal voel je
ja
echt het ongemak of dus de blijdschap.
Ja.
En degene die ervoor of daarna misschien heel lekker ging. Maar ja, dat heb je anders niet.
Ja, nou, dat is wel in die tijd een les die Erik mij meegaf. Daar heb ik wel nog best wel vaak aan gedacht. Hij zei, als je iets merkt op het toneel wat je doet, wat misgaat of wat dan ook, bespreek dit. Ga dit niet uit de weg. En ik ging in die tijd mijn eerste presentaties doen. Dat doe ik wel eens. En dit was de eerste keer. En dan presenteerde ik, misschien heb je dat destijds wel gezien. Dat weet ik even niet of dat hetzelfde jaar was. Het Leids Cabaret Festival. Dat vond ik doodeng ook. Ik ging dat meteen vernachelen. Want ik kwam midden in een act van iemand die optrad op. Want ik dacht dat het afgelopen was. Echt gewoon, ja, ook lekker dan. Maar toen dacht ik, oh ja, dit moet ik natuurlijk bespreken. En dat merkte ik meteen, oh ja, dat werkt. Je moet het delen met de zaal. Je moet zeggen, dit was werkelijk heel dom. Dit is echt niet in orde. En langzaam word je dan steeds meer jezelf. Dat voelde ik daar wel. Voor het eerst dat ik dacht, oh ja, ik kan gewoon mago zijn. Ik kan zeggen, nou, dit was echt lekker dom, mensen. En ik vertelde een verhaal over iets. En iemand riep iets uit de zaal over mijn borsten. Dat was, nou, dat zou nu echt niet meer kunnen, maar ik had een verhaal over Barbies, want dat was net op het toneel. En toen zei ik dat ik een Barbie had die als je aan die arm draaide en dan kwamen die tieten eruit, dan werd die Barbie opeens een stuk groter. Nou, die Barbie zou waarschijnlijk nu ook trouwens niet meer verkocht kunnen worden. Die heb ik nog ergens in een oude tas liggen, dus die is vast nog ooit heel veel waard. En ik vertelde dat op het toneel en iemand gilde keihard van de bovenste balkon en jouw tieten dan of zoiets dergelijks. En toen heb ik meteen mijn blouse opgetild. Oh mijn god, dacht ik. Maar goh, wat doe je nou? Het zei ik, dit zijn ze. Echt zo heel hard in die zaal. Ja, dat is wat er dan gebeurt bij mij. Dan heb ik gewoon heel veel adrenaline. En dan doe ik dingen waar ik later of spijt van heb, of ze vallen goed. Nou, in dit geval viel het gelukkig goed. Volgende dag stond het meteen in het Leids Dagblad dat ik dat gedaan had. En met een soort positieve vink erachter. Dus ik dacht, oh ja, dat moet ik doen. Ik moet gewoon mezelf zijn. Dus ook als het misgaat op het toneel, laten weten dat wat er misgaat. Want als ik dat niet doe, dan heb je wat jij net zegt. Ja, dan gaat het publiek echt zelf bang worden, zich terugtrekken. Ja.
Maar is dat iets als je zegt, nou ja, ik heb al veel gedaan en misschien moet ik ooit ook nog wel eens solo in een cabaretvorm gaan staan. Is dat wel nog iets wat je tegenhoudt? Dat je er echt gewoon helemaal als jezelf moet staan en niet met de laag eroverheen van een karakter?
Ik ga nu een voorstelling maken die ik speciaal maak voor Eindhoven, want daar kom ik vandaan.
Mm-hmm.
Ik ga hem in Parktheater spelen een kleine maand in december. En ik ben heel benieuwd of ik echt als Mago alles ga vertellen. Gaat over mijn jeugd, over mijn vader, over de dood. Mijn vader is een hele theatrale man. Dat is een heel grappige man om na te doen. Dus die ga ik nadoen. Maar ik weet niet, de grens ga ik opzoeken van... Wat ga ik als mezelf vertellen? Wat ga ik spelen? Dat moet ik nog ontdekken. En het heeft denk ik ook te maken met hoeveel guts ik heb. Hoeveel lef heb ik om alles als mezelf te doen? En het is ook niet alleen maar, want het is ook leuk om figuren te spelen. Maar ik ga dat wel proberen die grens op te rekken. Kijken, wat durf ik allemaal nog? En ik ben wel echt heel bang dat ik heel nerveus ga zijn. Ja, het is ontstaan omdat ik ben lang ziek geweest. Ik wilde weer het theater in, want dat geeft mij heel veel energie. Maar ik dacht, als ik dat met een ander ga doen... en ik kan straks niet spelen omdat ik dan nog te ziek ben of wat dan ook... dan heeft iemand geen werk meer. Dat heb ik een paar keer nu gehad de afgelopen jaar. En dat wil ik niet meer. Dus ik dacht, kom op me gauw. Be brave. Ga het gewoon in je eentje. En het wordt altijd weer de volgende dag, toch, Wouter?
Dat sowieso, ja. Daar hou ik me wel aan vast.
Ik bedoel, en er zijn ook momenten waarop het misgaat... waarvan je later denkt, daar ben ik toch trots op. Hoe zeg je dat? Als ik echt iets sta te doen op het toneel wat hout snijdt... en het komt niet aan, dan is dat minder erg, vind ik zelf. Ja, het is lullig als je iets maakt wat grappig is en niemand lacht... Want het is daarvoor bedoeld. Daarom is toneel 100 keer makkelijker, vind ik zelf. Want ja, dan kan je gewoon mooi doorspelen. En ja, dan kun je een mindere avond hebben. Maar je merkt het niet meteen, hè?
Dan is de zaal stil, omdat ze gewoon aandachtig hebben geluisterd naar een mooi stuk.
Ja, je voelt wel aan de zaal of die bij je zijn of niet. Of ze samen met jou die avond beleven. Maar ja, als jij een grap maakt en je hoort piep in je oor... Dan is het overduidelijk dat je er niet was met elkaar. Ja, ik ga het zien. Ik heb ooit opgetreden met Maaike. Ik heb dat niet zo vaak gedaan. Wij hebben een aantal keren, en ik zelf ook een aantal keer... maar volgens mij kan ik ze op 2 handen tellen... opgetreden voor dingen buiten theater. Dus voor bedrijven of hele bijzondere evenementen of wat dan ook. Maar eigenlijk is dat altijd ruk. Want die mensen vragen daar zelf niet om. De organisatie heeft dat bedacht. Die komen eigenlijk alleen maar om te netwerken en noem maar op. Maar ja, je hoort altijd van cabaretiers. Hè? Oh, dat is lekker, want dan verdien je heel veel geld. Maar eigenlijk werkt dat voor mij helemaal niet. Want ik doe er heel lang over om iets op maat te maken. En je kan het niet repeteren van tevoren. Nee. In ieder geval niet try-outen. Dus dan doe je dat. Nou, zo heb ik dat ook met Maaike wel eens gedaan voor... De Orde van Advocatuur. Volgens mij heet het zo, hè? De Orde van Advocatuur.
Ja.
Dat is echt het hoogste orgaan waar al die mensen bij aangesloten zijn. Nou, prima. Hartstikke goed. Gaan we doen. 30 minuten optreden. We hebben dat helemaal op maat zitten maken. Het onderwerp voor hun die dag was dat de teruglopende inkomsten voor de advocaten van dat jaar. En dan moet je weten, wij lopen over de parkeer... plaats naar dat evenement toe. En daar staan allemaal auto's van ruim boven een ton. Alleen maar. Hele grote, dure auto's. Dan gaat er bij mij al iets aan, hè? Dan denk ik al, nee, lekker dan zo'n dag. En ik ga dit vertellen omdat ik net tegen jou zei... dat jij denkt, waarom gaat die vrouw dit vertellen? Soms mislukt het, maar ben je toch trots, hè? Ja, dat zei ik net. Daar ging dit even over. En... Nou, wij komen naar binnen en ze hebben... Ferry Mingelen was de dagvoorzitter... en die heeft gesprekken met een aantal belangrijke dekens.
De politiek verslaggever van het journaal. Heel lang.
Precies, die zit daar op het podium in zo'n prachtig zitje... met zijn glazen water erbij. En wij komen boven in de zaal. Kon je dan stiekem meekijken naar hoe die dag zich voltrok. En ik weet nog dat Maaike meteen heel nerveus werd... want het was overduidelijk, dit is een uber chic. Weet je al, dit is de toplaag van de rechter en advocaat Nederland. Wat hier allemaal bij elkaar zit. En wij komen daar binnen als een stelletje. Nou, ik had een tas bij me van de Dirk van den Broek... waar al mijn spullen in zaten. Dit om even aan te geven, zeg maar. Auto's van een ton en me gewoon met
en sowieso,
tas.
Want Ferry Mingelen daar als dagvoorzitter... daar kan je ook gewoon van dat geld... al een leuke tweedehands middenklasser kopen. Ja, maar dat is...
Dat weet ik dan niet. Oh, wat goed. Dat heb ik me ook niet gerealiseerd daar. Anyway, Maaike zei meteen tegen mij... Oh, moeten wij niet dat en dat schrappen? Ik zei wel, nee joh. Dit is nou juist waarom ze ons gevraagd hebben. Hè? Ze vragen ons niet voor niks. als jij Toren C in huis vraagt, dan weet je dat je niet een hele nette, leuke, liedjeszingende twee dames krijgt op een barkruk.
Daarom boek je Toren C.
Daarom. Dus we gaan ons omkleden en wij doen onze eerste act uiteindelijk. Maar je moet weten, daar zitten mensen gewoon op de eerste rij op een Blackberry hun agenda bij te houden terwijl je aan het spelen bent. Want ja, het belangrijkste is het dat ze zo meteen kunnen netwerken. En dan moeten ze nog even door een half uur theater heen. Die zaal was overduidelijk ingedeeld met dat alle belangrijke mensen vooraan zaten. En de tweede ring, daar zaten alle, plebs zeg maar van de kantoren. Die mochten ook nog mee. En wij beginnen als de pubermeisjes. Dus we staan samen op het toneel te praten over wat het kost om een minuut bij een advocaat te zijn. Maar dat ging natuurlijk over allerlei seksuele handelingen en noem maar op. En achter de embalage van de Albert Heijn kon je ook per minuut betaald worden. En mensen moesten ontzettend lachen en die act was afgelopen. En we zaten er echt wel lekker in. En ik had mijn kauwgom in mijn mond en ik dacht, shit, ik heb nu een volgende. Maar waar laat ik die kauwgom? Dus ik loop naar voren en ik zeg tegen zo'n hele nette dame op de eerste rij, houdt u uw hand eens even op. En ik leg daar mijn kauwgom in, wat ik zelf een hele goede grap vond. En iedereen ook. Dus de rest moest allemaal lachen. En die vrouw zat daar met die kauwgom en ik heb geen idee waar ze hem gelaten heeft. En wij beginnen aan de volgende act. Nu moet je weten, de eregast, volgens mij was die hoofdvoorzitter, was Tom de Graaf. Destijds was hij volgens mij nog burgemeester van Nijmegen.
Ja, politicus van D66.
Precies.
Nu hoofd van de NS of zo?
Ik heb geen idee. Ik heb sindsdien niks meer van hem gehoord. Ik zal ook zo meteen vertellen waarom. Hij zat op de eerste rij in het midden. We hebben een aantal, ik denk dat we zo'n 20 minuten onderweg zijn. En we hadden een act. We hadden een soort van mondmasker. Zo'n ding wat je voor kon binden, achter de oren doen. En dan kon je op een soort blaasballetje, drukken. Ja. En dan bewoog die mond heen en weer. Dus je kon iemand laten praten, als het ware. Nou, daar hadden we al een paar keer acts mee gedaan. En dat werkte heel erg leuk. Dus zo ook deze avond. En dan was ik een echtgenote van iemand die we uit de zaal zouden halen. Die vrijwillig mee zou doen. En dan zouden we een therapiesessie doen. Dus Maaike was onze therapeute. Nou, dus we vroegen wie wilde hier met haar samen dit doen? En Tom de Graaf, die dacht, dat ga ik doen. Want ik ben erevoorzitter en ik ben erelid vandaag. Mooie gast, die stak zijn hand op. Dus wij trekken hem het podium op. Hij krijgt een applausje, hij krijgt die mondbakkers voor. En je moet weten dat per definitie alles wat je zegt leuk is. Want je laat iemand zo praten. Dus opeens sprak Tom de Graaf of zo. Nou, dan kan je mij al wegdragen. Want het is zoiets raars dat iemand die je kent ineens een hele andere stem heeft. Nou. Wij zijn een stijl, wij spelen een stijl. Tom en ik, maar Tom zonder dat hij het wil, wat moeilijkheden heeft in het huwelijk. En ik vertel waarom, dat hij zich altijd zo misdraagt. En Maaike, die deed die stem de hele tijd. Dus die zei dan bijvoorbeeld van, ik vind het gewoon lekker om overal een lekkere wijven te kijken. En dan moest die zaal moest lachen, Wouter. Nou, het ging echt als een speer. Het was echt een superleuke sfeer. Echter, wij zoeken natuurlijk altijd het randje op. Wanneer stop je en op welk moment? Dat zijn twee dezelfde dingen, maar goed, ik voel nu weer toch een lichte spanning. En wij hebben het erover dat hij zijn kleren altijd uittrekt als wij in het openbaar zijn. Maar toen voelde je al die spanning in de zaal stijgen. En toen zei ik, jij gaat dat nu niet doen. Nee, schat, dat ga je niet doen.
Ja, dat ga ik wel doen, ja.
Nee, dat ga jij niet doen. Jij houdt je kleren aan, ik schaam me dood.
Ik ga mijn kleren uitdoen.
Maar je zag hem toch een beetje gestrest staan. En op een gegeven moment trok hij het niet meer, deed hij zijn masker af en liep hij terug de zaal in. En wij bedankten hem zo van, dat was dan klaar. Dankjewel, applaus kreeg hij. Afijn, wij spelen door, we hebben nog een liedje. En daarna krijgen wij bloemen. En die bloemen willen wij aan hem aanbieden. Maar hij weigert die bloemen. En opeens was daar een consternatie in de zaal rondom hem. Want hè, de eregast, weigerde de bloemen van deze mensen. Nou, wij buigen nog netjes. We gaan terug naar de catacomben, die kleedkamer in. En vervolgens komt er niemand naar ons. En horen wij boven een enorme consternatie. Er was een ongelooflijke ruzie uitgebroken. Hij was namelijk de zaal uitgerend, zijn auto ingestapt en weggereden. De eregast van de dag was weg, mensen. En die hele orde die ons hadden geboekt, die begonnen daar totaal in paniek te schreeuwen naar elkaar. Wie heeft deze vrouwen geboekt? Wie heeft ze hier naar binnen gehaald?
Wie is hier juridisch voor aansprakelijk?
Nou, echt. Wij gaan, nou, onze agenten heeft dat een beetje daar een soort gesust. En dat duurde toch nog wel eventjes. Op een gegeven moment hebben wij onze spullen gepakt. Ik weet nog dat ik met die Dirk-tas aan de zijkant van het gebouw, want onze auto stond ergens aan de zijkant geparkeerd, stond te wachten tot wij met z'n allen verzameld waren. En daar kwamen al die gasten uit dat gebouw voorbij gelopen om ook naar een auto te gaan. Want ja, de eregast was weg. Er was nog een kleine borrel, maar voor de rest, de helft ging al naar huis. Daar kwamen mensen voorbij gelopen die ons echt, nou, ijsbakken met water over ons hadden willen gooien. Maar er kwamen ook heel veel gasten langs met totaal de slappe lach met: dit was het beste wat wij ooit in al die jaren de dag van de advocatuur gezien hebben. Wij kregen kaartjes mee, serieus Wouter, met: als je een advocaat nodig hebt op deze zaak, ik doe het pro deo. Op deze zaak, wij dachten, waar gaan wij nu in zitten? En daarna zijn wij naar huis gegaan. Na 2 dagen kreeg de krant hier lucht van. Heeft in de NRC gestaan. Serieus, hij is nog opgebeld en alles. Dat die dag zo mislukt was geëindigd. En wij hebben het uiteindelijk daarbij gelaten. Want ik heb helemaal gezien om die man door het slijk te halen. Maar ja, dat kan dus ook gebeuren.
Oh,
en
wow.
Dan heb ik niet die avond onder het dekbed gelegen en me doodgeschaamd. Ik heb namelijk precies gedaan wat ik wilde. Net op tijd wilde stoppen. Maar hij stopte daarvoor zelf. Ja. Hij heeft dat niet vertrouwd. En dat mag, hè? Dat kan. Dat kan dat je zo bang wordt. Maar ja, hij heeft zelf zijn hand opgestoken. Ik heb hem niet verplicht om mee te doen op het podium. Het is Toren C, hè? Dan weet je, je gaat een kant op. Ik ga natuurlijk niet de man zijn kleren uittrekken.
Nee,
hè?
Maar het is geen Nederland Zingt. Ja. Nee.
Nou, voer het zingen dan zeg maar de kerk uit. Ja, en dan ben ik best wel trots. Dan denk ik, ja, we hebben toch gedaan wat we wilden doen. Je hebt ons uitgenodigd om... want Toren C is er juist om chaos te scheppen. Om dingen te laten zien, bloot te leggen waarvan iedereen weet... ja. Hoezo zitten wij hier eigenlijk bij elkaar om te praten over dat we minder inkomsten hebben, terwijl onze auto's op de parkeerplaatsen, hè, dat zegt genoeg. Ja, dat vind ik leuk.
2 ton per stuk.
Nee, dat zal ik heb te weinig verstand van auto's om te weten dat ze waarschijnlijk meer dan 1 ton zijn, ja. Maar dan ben ik gewoon eigenlijk heel trots.
Ja.
We hebben het daarna, volgens mij hebben wij daarna het nooit meer gedaan. Maaike was ontzettend geschrokken, want die was natuurlijk ook, die voelde zich nog schuldig omdat hij degene was die stem had gedaan. Maar ik was alleen maar heel trots op haar. Ik heb zo gelachen om wat zij die dag deed. Ik vond dat fenomenaal. Ik heb daarna zo gelachen. Ja, maar ja, helaas liep dat af. Dat vind ik wel vervelend, hoor. Als mensen zich persoonlijk gekwetst voelen, dat is nooit mijn idee.
Want wat heb je ooit meegekregen? Wat zijn reden was om?
Hij vond het te ver gaan. Had hij ook gezegd. Dat ging veel te ver. Terwijl er is niemand uitgekleed. Ik heb niets gedaan met hem wat niet door de beugel kon. Het was zijn eigen fantasie dat ik hem zou uitkleden. Of dat wij dat wij iets met hem fysiek zouden doen. We hebben er alleen maar over gepraat. We hebben niets persoonlijk over hem gezegd. We hebben hem een type laten spelen. Heb ik niet gezegd. Want ik wist... Oh, dat vergeet ik iemand te zeggen. Ik wist niet... Ik dacht wel, waar ken ik die man van? Nou, net als bij jou. Dat heb ik wel vaker, hoor. Denk ik, waar ken ik die ook alweer van? Die was natuurlijk in geen jaren op tv geweest. Ik dacht, heb ik die nou eerder gezien vandaag? Hij stelde zich wel voor. Hij zei, ik heet Tom, want dat vroeg ik aan, hoe heet je? En pas terwijl we bezig waren, dacht ik... Want toen stond hij in het licht, dacht ik, oh nee, dit is Tom de Graaf. Dus het is heus niet zo dat ik dat expres deed om hem een hak te zetten of zo. Ja. Nee. Hij speelde gewoon mijn echtgenoot. Hij had helemaal mee kunnen spelen. Nou ja, zo gaat het.
Goed verhaal. een laatste ding. Want je zei net al, je bent een tijd lang ziek geweest.
Ja.
Daar heb je ook een heel goed boek over geschreven. Dus ik neem aan dat we het over hetzelfde...
Ja. Nou, ik heb twee... Inmiddels is er ook een hele leuke feel-good roman uit.
Oké.
Ja, inmiddels heb ik ook een roman geschreven. Samen met Jeroen Kleine, zeg maar Agathe. En dat is een hele lekker verhaal wat nu ook uit is. Maar jij hebt het over hersenschorsing, denk ik.
Precies.
Ja. Ook hersenletsel.
Want als je het hebt over... niet zozeer doodgaan op het podium... Oh. Maar pijnlijke momenten op het podium... denk ik dat jij de kroon spant... Van iedereen wat er gewoon fysiek mis kan gaan zo'n beetje op een podium.
Daar heb ik inderdaad niet aan gedacht voordat jij kwam. Met wat kan er allemaal misgaan op een podium? Inderdaad. Ja, dat klopt. Ik heb... en er gaat heel vaak iets mis, hè, achter. Overigens is dat ook het leuke van theater, hè? Want als je in de zaal zit, dan weet je het allemaal niet. Maar daarachter is een chaos soms. En dat heb je allemaal niet door, want die hele show gaat door aan de voorkant. Daar heb ik overigens ook nog een verhaal over, zo. Sorry. die show aan de voorkant gaat door en daarachter gaat van alles mis. Ik rende om. Ik moest omrennen achter het toneel om het te verkleden voor de volgende scène. Wat? Ik zat in een voorstelling met Marten van Waardenberg en Wilfried de Jong en Maaike Meijer. Wij speelden voor het Luxor 100 jaar bestaan. Maar dat speelden wij...
Theater in Rotterdam.
Ja, dat is een theater in Rotterdam. Maar dat hadden wij daar gespeeld een maand. En als een soort toetje gingen we ook nog naar Amsterdam. Naar de Lamar. Maar dat is ongeveer 1/6 van de afmetingen van het Luxor. En voor de mensen die Waardenberg en de Jong kennen, die weten, we hebben heel veel grote spullen waar we iets mee deden, waar we gevaarlijke dingen mee deden. We deden heel veel gevaarlijke dingen. Weet je wel, een heel kantoor werd uit elkaar gerost en daar stonden wij dan onder, lampen vielen op ons, cement uit de muur getrokken, kabels overal, daar stonden wij meters hoog in die zooi. Zij stonden op enorme grote katrollen, waar ik ook nog opgestaan met, ik dacht, oh jongens, ik ga toch niet vallen in een voorstelling. Maar ja, ik wil me ook niet laten kennen, dus ik sta erop. Maar wat gebeurde er? Achter het toneel, terwijl niemand het zag, rende ik tegen een duikplank aan die uitgetrokken was, een decorstuk van ons wat stond te wachten op de laatste scène. En daar stond geen licht op. En ik ren daar keihard tegenaan. En ik stoot mijn hoofd. Ik ben even de weg kwijt. En uiteindelijk... Die jongens waren aan het spelen terwijl ik dit had. Dat duurt altijd lekker lang, want ja, dat publiek gaat maar door. En zij dus ook. En ik krijg ijs er tegenaan. En dat ging eigenlijk allemaal best wel prima. Dus ik speel die voorstelling gewoon door. Wel een beetje duizelig, dat je denkt, ik flikker dadelijk op die eerste rij, zeg, die mensen. Maar dat ging wel. Dan heb je een hersenschudding, maar die ging niet over. En dan noemen ze het PCS. En dan zit je er wel een tijdje mee. Nou, daar heb ik ongeveer 3,5 jaar mee gezeten. Dat is dan niet aangeboren hersenletsel, zo heet dat. En ik ben dat boek gaan schrijven omdat ik helemaal geen boek kon vinden wat daarover ging. Om een beetje hoop te geven, om een beetje te laten weten aan iedereen die hierin zit. Kom op, zet door. Uiteindelijk gaat het beter worden dan hoe je vandaag voelt. En dat heb ik samen met Jeroen Kleine geschreven. En dat. Ja. Maar ik ben, nu ik dit vertel, denk ik, ik ben zo vaak, is er iets misgegaan achter het toneel wat niemand zag. Ik ben in het theater het Amsterdamse Bos, wat bestaat uit 100.000 stijgerpijpen aan de achterkant. Aan de voorkant ziet het er prachtig uit, maar aan de achterkant zijn het allemaal stijgerpijpen.
Ja, het is een openluchttheater.
Openluchttheater, inderdaad. Supermooi theater, heel bijzonder. Maar ja, aan de achterkant is dat een en al kabels, wat, weet je wel, dat is allemaal wel weggewerkt. Maar ja, iedereen is ook maar menselijk en je staat buiten. Dus ik ben wel eens een keer uit zo'n toren, hè, dan moest je heel, was dan heel bijzonder, dan rende je helemaal hoog die trap op. Helemaal bovenin. En dan ging je bovenin die steiger op 6 meter hoogte roepen. Daar zijn ze! Weet je, een stuk van Shakespeare of zo. Dat vond je dan leuk. Moest je snel die trap eraf om je te verkleden voor de volgende scène. Veel te snel de trap afgaan. Met je voet vast komen zitten, want die spijlen zijn veel te kort. Je kent dat wel, dan heb je te weinig ruimte. En dan zit je met je voeten tussen. Ik klapte naar achter en ik hing gewoon 6 meter boven de grond. Niemand die me zag. Jongens! Want ja, je kan niet lopen schreeuwen, want die voorstelling is... Jongens!
Jongens, jongens.
Ik moest mijn schoen uitdoen, dat gespje losmaken boven de grond. Er gebeurt zoveel achter het toneel waar je gelukkig geen weet van hebt als je in de zaal zit. En eerlijk gezegd vind ik dat ook, niet dat het misgaat hoor, want PCS had ik echt heel graag willen missen in het leven. Ja. Maar het feit dat daar van alles gebeurt wat je niet ziet als publiek, dat vind ik iets heel bijzonders hebben ook van theater. Je staat om de hoek, dan kan je je tong uitsteken en dat ziet niemand. En dan ga je in het licht staan en dan doe je iets heel anders. Dat daarmee spelen, dat vind ik iets heel bijzonders hebben. Dat is een geheim wat je als acteurs met elkaar hebt. Voordat je opgaat of net als je af bent, dat je nog naar elkaar zwaait in de coulissen of dat je enorm moet lachen en dat mag niet, want je moet op, zo dat. Dat vind ik heel bijzonder eraan, ja.
Ja, in de coulissen staan proberen collega's op het podium aan het lachen te brengen.
Och, jongens toch. Ik heb echt mijn plas laten lopen op het podium, hoor. Je hebt er zijn echt avonden geweest, dan kon je het echt horen kletteren.
Echt?
Serieus, dat ik zo moest lachen, dat ik niet mij kon inhouden, dat echt gewoon de hele stoel nat was. Ja, ik geloof niet dat het publiek dat dan gehoord heeft, maar mijn collega's wel. Ach jongens toch. Ja, soms ben je ook zo moe en dan doe je zo je best en dan gaat het zo mis. En dan hoeft er maar dit te gebeuren en dan moet je met z'n allen, moet je zo proberen jezelf in controle, onder controle te houden. En dan lukt het toch niet. Ja, verschrikkelijk. We hadden een voorstelling met Wimmy Wilhelm en Bodil de La Parra en Carolina Mout. Dat heette De Rode Urn. En dan moest onze technicus elke avond ergens kroketten halen. Want we aten heel veel in die voorstelling. En dat moest allemaal achter elkaar gegeten worden. Dus vlak voor de voorstelling ging hij dan die kroketten kopen ergens in het theater in de buurt waar we dan stonden in Nederland. En want die waren dan nog een beetje warm als wij gingen spelen. Maar die zagen wij niet, want wij waren al begonnen als hij dan terugkwam met die kroketten. Maar op de een of andere manier wordt een kroket heel grappig als die elke avond er anders uitziet. Want ja, je hebt hele lange, dunne kroketten. Je hebt slappe kroketten. Je hebt hele dikke, vette knakker kroketten. En op de een of andere manier werd die kroket onze running gag. En hebben wij serieus avondenlang problemen gehad om onze lach te houden over wat voor kroketten er nu weer uit die zak zouden komen. Zo flauw kan het zijn. Oh, ja. Oh, maar ik zit te denken, moet ik dan niet nog nadenken over wat er allemaal misging?
Je mag nog meer vertellen. En Margot had dus nog meer te vertellen. En dat hoor je in de bonusaflevering die speciaal voor crewmembers online staat. Wil je crewmember worden en altijd bonusafleveringen kunnen luisteren? Check dan even elektrapodcast.nl. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!